Goedenavond, beste vrienden. Diegenen die voor broeder Steenhuis zijn gekomen, moet ik teleurstellen. Ik ben het slechts. En zie, het was Lea. Maar na Lea kwam Rachel toch en we hopen dat spoedig broeder Steenhuis hier ook weer zal zijn. Hij heeft trouwens een mooi onderwerp voor mij gereserveerd vanavond. Daar heb ik geen klachten over. Het is een mooie serie over de tweede brieven. Dat zijn eindtijdbrieven. En broeder Steenhuis heeft al met u een paar grepen gedaan uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. En daarna hebt u twee bijbellezingen gehoord. Als u erbij was over de tweede brief aan de Thessalonicenzen. En dan komen er nog twee over de tweede Petrusbrief en één over 2 Johannes. En voor mij vanavond de tweede brief aan Timotheus. Ik stel voor dat we een paar gedeelten daaruit lezen. En wel uit hoofdstuk 3 en 4. Ik lees uit de Telos-vertaling. En ik lees in 2 Timotheus 3 vers 1. Maar weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn, want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, ruw, zonder liefde tot het goede, verraders, roekeloos opgeblazen, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij. Vers 10. Maar jij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn bedoeling, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, mijn vervolgingen, mijn lijden. Vers 14. Maar jij... Blijf in wat je geleerd hebt en waarvan je volkomen overtuigd bent, daar je weet van wie je het hebt geleerd, en omdat je van jongs af de heilige geschriften kent, die je wijs kunnen maken tot behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is. Alle schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust. Hoofdstuk 4 vers 3. Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen. En zij zullen het oor van de waarheid afkeren en zich tot de fabels wenden. Maar jij, wees nuchter in alles. Leid verdrukking, doe het werk van een evangelist, vervul je dienst ten volle. Tot zover uit het woord van God. Lieve mensen, dit is niet zomaar een tweede brief. Het is hoogstwaarschijnlijk de laatste brief die Paulus geschreven heeft, althans van de brieven die in Gods woord bewaard zijn gebleven. Het is een brief die kort voor zijn heengaan moet zijn geschreven. Je vindt daar aan het einde van het vierde hoofdstuk ook heenwijzingen. Paulus weet dat het einde nabij is. Hij zegt in vers 7 als een soort geestelijk testament: ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd. Hij weet, zijn aardse loopbaan is voorbij. Ik heb het geloof behouden. Overigens is voor mij de kroon van de gerechtigheid weggelegd. Paulus weet dat hij in de gevangenis zit en dat hij dit keer er niet meer uit zal komen. We weten dat Paulus, dat vinden we aan het eind van het boek Handelingen, gevangen gezet is in Rome. Maar als we alle gegevens ook uit de historische bronnen op een rijtje zetten, dan moet Paulus weer opnieuw zijn vrijgekomen. En hij heeft daarna nog verschillende reizen gemaakt. Maar tenslotte is hij opnieuw gevangen genomen. En we zijn dan zo een beetje in het jaar 63. En toen was het ook afgelopen. Paulus is uiteindelijk de marteldood gestorven. Omdat hij Romeins burger was, is hij niet gekruisigd, maar is hij onthoofd. Dat was dan het stukje genade dat op grond van zijn burgerrecht hem geschonken werd. Maar het was voorbij. En voordat we gaan spreken over dwaalleraren en andere gevaren van de eindtijd, moeten we helaas de aandacht vestigen op wat u hier bijvoorbeeld vindt in vers 16. Bij mijn eerste verdediging is niemand bij mij geweest, maar allen hebben mij verlaten. Mogen het hun niet toegerekend worden, maar de Heer heeft mij bijgestaan. Dat allen slaat niet op ongelovige mensen, de mensen in de wereld. Dat slaat helaas op de christenen. Die mensen daar in Klein-Azië, het westelijk gedeelte van de tegenwoordige Turkije, hebben Paulus min of meer de rug toegekeerd. Ze waren christenen, ze bleven dat, ze hadden ook respect voor hem. Maar zoals dat wel vaker gebeurt, hebben ze misschien wel gevonden dat Paulus toch te ver ging, dat hij te veel overdreef, dat zijn christendom te radicaal was. In ieder geval zegt hij ook in hoofdstuk 1, vers 15, dit weet je dat allen die in Azië zijn, dat is dat westelijk gedeelte van de tegenwoordige Turkije, de provincie Azië, waarvan Efeze de officieuze hoofdstad was, dat allen die in Azië zijn zich van mij hebben afgewend, onder wie Figelus en Hermogenes. Dat waren blijkbaar mensen op wie hij staat had menen te kunnen maken, zelfs die hebben hem verlaten. Dat is de eerste grote nood van de apostel. Ik denk dat heel wat christenen, vooral ook dienstknechten van de Heer, als ze terugzien op hun leven, zeker in onze konterijen, zich in de eerste plaats niet hebben te beklagen over de behandeling door de buitenwacht. Deze brief zegt weliswaar in 2 Timotheüs 3, vers 12, allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Dat is een geestelijke realiteit. Hoe consequenter wij de Heer Jezus dienen, hoe meer wij de waarheid van dit vers zullen ondervinden. Maar wat ik aan het zeggen was, is dit. De meeste christenen, de meeste dienstknechten die terugzien op hun loopbaan, zullen moeten zeggen dat ze meer te lijden hebben gehad van de kant van medechristenen dan van de kant van wereldlingen. En dat is ook voor de apostel Paulus een bittere teleurstelling geweest. Hij schrijft eveneens in hoofdstuk 4, in vers 11, alleen Lucas is bij mij. Haal Marcus op en breng hem met je mee, want hij is mij van veel nut voor de dienst. De man die hem vroeger ontrouw was geweest, op zijn eerste zendingsreis, is nu aan het einde van zijn carrière hem van veel nut. Lucas, Marcus, ook Timotheus zelf, zijn mannen waar hij staat op kon maken. Maar een ander, blijkbaar ook een christen, Alexander de Kopersmid in vers 14, heeft mij veel kwaad berokkend. En zo horen we het van meerdere. Vers 10, Demas heeft mij verlaten, daar hij de tegenwoordige eeuw heeft lief gekregen. Wat dat ook precies mogen betekenen, of die echt afvallig van het geloof is geworden, of alleen maar een makkelijk en mooi en luxe leven als christen wilde leiden, dat is niet zo duidelijk, maar het was de zoveelste teleurstelling voor Paulus. Weer een vriend die afhaakte. Zo komt deze man aan het einde van zijn leven min of meer alleen te staan. En dan moet hij het niet alleen maar hebben over laksheid, want daar hebben we het dan nu eigenlijk over. De laksheid, de slapheid van veel christenen die zijn radicale leefwijze niet kunnen pruimen. Maar dan moet hij het ook hebben over concrete dwaalleer. In hoofdstuk 2 vers 16 zegt hij, onttrek je aan ongoddelijk gezwets, want zij zullen voortgaan in toenemende goddeloosheid en hun woord zal als kanker voortwoekeren. Onder hen zijn Hymenaeus en Philetus die van de waarheid zijn afgeweken door te zeggen dat de opstanding al heeft plaatsgehad en die het geloof van sommigen omverwerpen. Ook dat is een ernstig woord. Dit waren geen liberale christenen zoals je die vandaag hebt, die zeggen dat verstandige mensen niet in een opstanding kunnen geloven. Veel eer waren dit mensen die onder invloed stonden van de Griekse wijsheid en meenden dat je de opstanding geestelijk moest opvatten. Paulus zelf schrijft immers dat wij met Christus opgewekt zijn in Kolossen 2 en in Efeze 2. En ze hebben gezegd, zo moet je dat verstaan. Ondanks dat Paulus in 1 Korinthe 15 zo duidelijk geschreven heeft over de opstanding. Deze mensen geloofden in een soort geestelijke opstanding. En Paulus zegt heel duidelijk dat dit dwaalleer is. En dat het een woord is dat als kanker doorwerkt. In hoofdstuk 4 horen wij ook met dat woord gezond, de gezonde leer. Dat we ook al in de eerste brief een paar keer tegenkomen. En hier ook, eerst in hoofdstuk 1 vers 13. Houd dat voorbeeld de gezonde woorden die je van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Gezonde woorden, het woord gezond heeft twee betekenissen. Of het beschrijft onze lichamelijke toestand. Of als je bijvoorbeeld praat over gezond eten, dan bedoelen we dat wat gezond maakt. En zo is het met de woorden ook. De woorden van God zijn gezond, dat wil zeggen ze zijn in zichzelf harmonieus, evenwichtig. Maar ze maken je ook geestelijk gezond. We komen daar straks op terug. Het woord van God is geestelijk gezond maken tegenover alle dwaalleer. Tegenover, om in de medische termen te blijven, tegenover die kanker die voortwoekert, is daar het gezonde voedsel van het woord van God. En de tweede keer dat we tegenkomen, we hebben het gelezen in hoofdstuk 4 vers 3. Er zal een tijd zijn dat de mensen de gezonde leer niet zullen verdragen. En wat er dan gebeurt, en dat is helaas iets wat maar al te veel gebeurt. Niet alleen maar in de vrijzinnige wereld, maar ook wel onder wat we dan rechtzinnige christenen noemen. Mensen die zich predikers uitzoeken die hun eigen oren kietelen, die ze dus graag willen horen, zonder te letten of ze wel de zuivere boodschap brengen. De mensen zullen naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars verzamelen om zich het gehoor te laten strelen. En het gevolg is, ze zullen het oor van de waarheid afkeren en zich tot de fabels wenden. Er staat letterlijk in het Grieks de mythen. U weet wat mythologie is. Eigenlijk zijn dat godenverhalen, maar in elk geval in het algemeen hebben ze geen historische basis. Ik vind dat wel een treffend woord als we bedenken dat heel veel mensen vandaag de dag, liberale christenen, van ons rechtzinnige christenen zeggen dat wij vasthouden aan allerlei Bijbelse mythen zonder in de gaten te hebben dat dat mythen zijn. En Paulus zegt van diezelfde eindtijd, nee, het is net andersom. Daar is het gezonde woord van God. En de mensen die dat niet kunnen accepteren, dat zijn juist degenen die zich tot de verhaaltjes, de fabels, de sprookjes wenden, of hoe je het ook noemen wil. Dat alles verbindt Paulus, en dat is nu juist typerend voor die eindtijdbrieven waar deze hele serie over gaat. Hij verbindt dat met de laatste dagen. In de eerste brief had hij ook al een dergelijke uitdrukking, in 1 Timotheus 4 vers 1. Daar zegt hij, de geest nu zegt uitdrukkelijk dat in de latere tijden sommigen van het geloof zullen afvallen, terwijl ze zich zullen bezighouden met verleidende geesten en leringen van demonen, die in huichelarij leugens spreken en hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid. Een van de hardste omschrijvingen van wat dwaalleer is. Dwaalleer is niet een leer waarbij mensen zich vergissen. Wij kunnen ons allemaal vergissen als het gaat om de uitleg van het woord. Geen twee rechtzinnige christenen denken over alle facetten en alle details hetzelfde. Dat is ook helemaal niet zo erg. Wat dwaalleer is, dat wordt hier heel duidelijk aangegeven. Daar gaat het om leringen van demonen. Daarom moeten we ook voorzichtig zijn met dat woord dwaalleer. We hebben het ook wel eens gauw in de mond als het gaat over een leer die ons niet bevalt of die een beetje anders klinkt dan wat we gewend zijn. Je moet die term reserveren tot wat hier staat, leringen van demonen. Maar als het daarover gaat, dan moet je ook duidelijke taal durven spreken. Dit is niet Paulus die dat zegt vanuit een zekere bezorgdheid, omdat hij misschien een bangelijke man zou zijn, helemaal niet. Hij heeft dit rechtstreeks door openbaring van de geest. Dit is maar niet een waarschuwing over wat er zou kunnen gaan gebeuren. Dit is, zou je kunnen zeggen, een echte profetie. De geest zegt dat. Het is hier de profeet die spreekt door de geest van God, dat in de latere tijden sommigen van het geloof zullen afvallen. Er is dus een echte afval. U hebt het gehoord in 2 Thessalonicenzen 2. Als de antichrist komt, dan komt ook de afval. De afvallige christenen. Wij leren niet een afval van heiligen, maar wel van christenen. Ik hoop dat iedereen dat snapt. Voor alle zekerheid zal ik het u uitleggen. Het gaat er niet om of ware wedergeboren christenen kunnen afvallen. Mensen die het leven van de wedergeboorte hebben ontvangen en wie de Heilige Geest woont, die kunnen niet alsnog verdorven worden in de hel. Dat is geen excuus voor ons om maar raak te leven. Als je dat zou doen, dan zou je juist misschien daarmee bewijzen dat je helemaal nooit een echte christen bent geweest. Maar er is wel een afval van schijnheiligen. In feite een afval van onheiligen. Als iemand een onheilige weg opgaat, en ik spreek hem daarop aan en ik waarschuw hem en ik zeg dat de weg waarop hij zich bevindt eindigt in het eeuwig verderf. En hij zou tegen mij zeggen, ja maar er is geen afval der heiligen. Dan zou ik zeggen, daar heb je gelijk aan, maar er is wel een afval van onheiligen. En zo gedraag jij je. Dan zou ik hem als een onheilige aanspreken. Hier gaat het over dit soort afval en daar zitten de demonen achter. In 2 Thessalonicenzen is het de antichrist, maar dat is immers de man die bij uitstek bezield zal zijn door Satan zelf. Het gaat hier om leringen van demonen. In het tweede brief gaat Paulus nog een stapje verder. De latere tijden, dat is nog een vrij vage uitdrukking. Dat strekt zich over een hele periode uit. Maar de laatste dagen, daar gaat het echt heel concreet over de eindtijd. We hebben dat gelezen in hoofdstuk 3, vers 1. Weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn. Als u nou niet het vervolg van dit vers wist, dan zou ik benieuwd zijn om te denken, wat denkt u waar Paulus het nou over gaat hebben? Wat zullen er dan voor zware tijden zijn? Misschien gaan uw gedachten onmiddellijk naar het Midden-Oosten, we hebben daar straks voor gebeden. U denkt misschien aan het plaats van het en de moeite van het volk Israël, maar daar gaat het hier niet over. U denkt dat gaat hier misschien weer over dwaalleringen die de christenen ondermijnen, leringen van demonen, en daar gaat het weer niet over. Het gaat hier over mensen die zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars enzovoort. In eerste instantie, als u dat rijtje leest, dan hebt u de indruk, de neiging misschien wel om te zeggen, wat is daar nou zo bijzonder aan? Dat soort mensen heb je altijd gehad. Paulus somt ze op in Romeinen 1. Daar heeft hij het over de heidenwereld. Daar heb je dit soort mensen ook. Ja, maar het enorme verschil is dit. Als je dit hele rijtje hebt gehad, die hele opsomming, dan staat er in vers 5, ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij. Dat maakt alles anders. Dit zijn geen heidenen, zoals in Romeinen 1. Dit is ook niet het afvallige Israël van Romeinen 11. Dit zijn afvallige christenen. Mensen die, zoals de Statenvertaling het zo mooi zegt, een schijn van godzaligheid hebben. Ze doen zich godvruchtig voor. Als je niet geestelijk inzicht hebt, als je er niet doorheen kijkt, dan zou je denken dat het allemaal nog wel meevalt. Maar Paulus zegt, deze mensen hebben wel een schijn van godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij. Dat betekent zoveel als, die kennen ze niet. Het is alleen maar schone schijn. Het is schuim. Het stelt niks voor. Zij verloochenen die kracht. De innerlijke kracht is er niet aanwezig. En denk erom, God verwacht van ons dat wij door de kracht van de Heilige Geest in staat zijn hier doorheen te kijken. Het is niet moeilijk om de goddelozen van deze wereld te herkennen, die zich storen aan God nog gebod. Deze mensen zijn ook meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God, maar hier is het veel moeilijker te zien, omdat ze uitwendig zo godsdienstig zijn en wel om God lijken te geven, maar ze kennen de krachten daarvan niet. En Paulus zegt heel radicaal, wend je ook van deze af. Dat is ook zijn boodschap als hij die beeldspraak gebruikt van dat grote huis in hoofdstuk 2. In een groot huis heb je nou eenmaal vaten tot eer en vaten tot oneer. Ik vertaal het hier letterlijk, zoals het in de Telos-vertaling staat, ook in de Statenvertaling. Je hebt vaten die tot eer van de huiseigenaar zijn en vaten die tot oneer van de huiseigenaar zijn. Oneer betekent niet per se dat ze hem onteren, maar dat ze een minder eervolle bestemming hebben. Dat is op zichzelf misschien in een huis nog wel vrij gebruikelijk. Maar onder christenen zou het zo niet moeten zijn. Vaten die een oneervolle bestemming hebben, daar staat, daar moet je je van reinigen. Daar moet je niks mee te maken willen hebben. En dat betekent dat Paulus hier aan Timotheus een heel persoonlijke oproep doet. Helemaal in lijn van wat we net lazen, wend je van deze af. Zo ook in vers 19 aan het einde van hoofdstuk 2. Laat ieder die de naam van de Heer noemt zich onttrekken aan ongerechtigheid. En dan vers 21. Als dan iemand zich van deze vaten reinigt, zal hij een vat zijn tot eer, geheiligd, bruikbaar voor de meester. Wij worden heel makkelijk door dit soort ongerechtigheid aangestoken, vooral als het komt van medechristenen. Natuurlijk is er altijd het gevaar dat we ons boven andere christenen stellen en dat we ons in feite sectarisch gedragen. Dat we ons beter voelen dan iedereen die er een beetje anders over denkt dan wij. Dat is hier niet waar het om gaat. Wij moeten van elkaar verdragen, zei ik straks al, dat we verschillende gedachten kunnen hebben. We moeten met elkaar door één deur kunnen. We moeten een heleboel van elkaar verdragen. Maar niet dat wat uit demonische bronnen komt. Niet dat wat tot oneer van de meester van dat huis is. Daar moeten we ons heel radicaal van distancieren. Daar moeten we ons aan onttrekken, want het is ongerechtigheid. En nou moet ik u wijzen op een heel belangrijk aspect. Dit is geen brief aan de Corinthiërs of een brief aan de Thessalonicenzen. Dat wil zeggen, een brief aan een hele gemeente. Een gemeente als collectivum heeft een andere verantwoordelijkheid dan de individuele christen. Die individuele gelovige die kan niet doen wat een hele gemeente doet. Die kan kerkelijke tucht uitoefenen, kan zich gezamenlijk distancieren. Maar in deze brief, en in de tweede Johannesbrief is dat eigenlijk ook wel zo, dan gaat het dan over een vrouw met haar kinderen, hoewel dat vaak geestelijk opgevat wordt alsof dat op een bepaalde plaatselijke gemeente sloeg. Maar dan, als dat zo is, dan is dit de enige in het hele rijtje die persoonlijk is. Dit is een brief aan een individuele christen. En waarom is dat zo geweldig belangrijk? We hebben een paar keer gelezen, in ieder geval vinden we die uitdrukking een paar keer, de uitdrukking mens Gods. U vindt dat ook in de eerste brief al, in hoofdstuk 6 vers 11. En daar vindt u ook dat maar jij, dat ik straks met zoveel nadruk heb gelezen. Hoofdstuk 6 vers 11 in de eerste brief. Maar jij, mens Gods, ontvlucht deze dingen. En jaagt naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Die uitdrukkingen mens Gods komen we nog eens een keer tegen in de tweede brief. In hoofdstuk 3 vers 17. We hebben het gelezen. In vers 16 lazen we. Alle schrift is door God ingegeven enzovoort. En dan staat er in vers 17. Opdat de mens Gods volkomen is tot alle goed werk ten volle toegerust. Een mens Gods, dat is eigenlijk een uitdrukking die overeenkomt met wat in het Oude Testament heet een man Gods. Waarbij ik de zusters er nadrukkelijk bij betrekt, maar die uitdrukking vrouw Gods komt nou eenmaal niet voor. Maar je moet het vergelijken met wat in het Oude Testament heet een man Gods. Er waren niet zoveel mensen die die betiteling hadden. Van Mozes lezen we het. Psalm 90, gebed van Mozes, de man Gods. Van Elia lezen we het. Van Elisa. En ook nog van een anonieme man Gods uit Juda in 1 Koningen 13. Zo'n enkel keer, een handjevol mensen. Een man Gods. Het slaat daar op profeten. Dat is nou bij Timotheus niet direct het geval. Maar de schrift spreekt daarover niet in het meervoud. Mannen Gods en vrouwen Gods. Dit is een heel persoonlijk, individueel appel. Het doet mij nog het meeste denken aan wat we lezen in nummer 6. De wet op de Nazireër. De Nazireër, dat Hebreeuwse woord Nazir, dat betekent zoveel als afzondering of gelofte of toewijding. De Nazireër was iemand die het in zijn hart had, om wat voor reden dan ook, zich heel persoonlijk aan de Here toe te wijden. En dat gedeelte begint ook niet met als er mensen zijn die, maar als er iemand is, een man of een vrouw, heel persoonlijk. Hij moet dan wel aan die wet voldoen, hij moet het dan doen zoals het in die wet beschreven staat. Hij moet zijn haar laten groeien, hij moet zich onthouden van alles wat van de wijnstok is. Hij moet niet een dode aanraken, dat zijn allemaal heel belangrijke geestelijke principes ook. Kun je allemaal geestelijk toepassen. Maar het gaat mij nu vooral om dat individuele, wat we in deze tweede Timotheusbrief, in de eerste trouwens ook, zo sterk vinden. Dit is een heel persoonlijk appel. Ik zeg vanavond niet, zou u naar aanleiding van deze brief mannen en vrouwen Gods willen worden? Ik zeg het anders. Zoals Mozes het daar zegt, indien iemand, een man of een vrouw, de Here een Nazireër gelofte wil afleggen. En zoals Paulus zo heel persoonlijk zegt, maar jij, mens Gods, zo zeg ik vanavond tegen u, is hier iemand, dat mogen best een heleboel iemanden zijn, maar ik zeg het toch echt zo in het enkelvoud. Is hier iemand die een mens Gods zou willen zijn? En dat betekent in een tijd waarin die leerlingen van demonen hand over hand toenemen, in een tijd waarin zoveel christenen de gezonde leer niet meer verdragen, in een tijd waarin zoveel uitwendig vroom zijn, maar de kracht daarvan verloochenen, zou jij die eenling willen zijn, die uitzondering? Dat is niet zo makkelijk. Het is veel makkelijker om dat met een heleboel te zijn. Maar dit is een heel persoonlijk, individueel appel. Vandaar dat maar jij, dat wij, als ik goed geteld heb, 4 keer tegenkomen in deze brieven. We hebben het straks al gelezen in hoofdstuk, in 1 Timotheus 6 vers 11. Maar jij, mens Gods. En de tweede keer hebben we het gelezen in 2 Timotheus 3 vers 10. Maar jij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn bedoeling, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, mijn vervolgingen, mijn lijden. En dan in vers 14, maar jij blijf in wat je geleerd hebt en waarvan je volkomen overtuigd bent. En de vierde keer in hoofdstuk 4 vers 5, maar jij wees nuchter in alles, leid verdrukking, doe het werk van een evangelist, vervul je dienst ten volle. U weet dat die twee Timotheusbrieven en de Titusbrief veel overeenkomsten vertonen. En als u het weten wil, in Titus 2 vers 1 vind je datzelfde. Maar jij spreekt wat de gezonde leer past. Maar laten we nou niet te veel bijhalen. Maar het is een opvallende uitdrukking in deze zogenaamde pastorale brieven. 1 en 2 Timotheus en Titus. Maar jij. Maar jij, o mens Gods. Dat maar jij betekent dat jij de moed hebt, het lef hebt om anders te zijn. Om een verschil te maken, om het met een anglicisme te zeggen. Om een verschil te maken tegenover een wereld waarin zo ontzettend veel gezapige christenen zijn. Massa's. Je hebt van die dorpen, we noemen geen namen, waar zondags het zwart van de mensen is. En hoeveel gezapigheid zit daarbij? Hoeveel uitwendige godsdienstigheid? We willen geen oordeel vellen, maar je stelt je die vraag wel. Hoeveel uitwendige godsdienstigheid, waar de mensen 2 keer per zondag naar de kerk gaan, maar de kracht daarvan verloochenen zij, ik zou zeggen, die kennen ze niet eens. Mensen die niet zouden willen zeggen, durven zeggen dat ze werkelijk wederom geboren zijn, dat ze de zekerheid van het geloof hebben. Maar mensen die wel een hard oordeel hebben over anderen die het allemaal een beetje anders doen, of over verschillende zaken anders denken dan zij. In zo'n gemeenschap anders te zijn, dat is niet zo simpel. Het is al moeilijk om als christen anders te zijn in een ongelovige omgeving, dat kennen we allemaal uit ervaring. Maar het kan een heel bijzonder soort moeilijkheid zijn om als christen anders te zijn te midden van christenen. Dat is een heel bijzondere ervaring. Te midden van christenen waarvoor geldt, ogenschijnlijk zijn ze godvruchtig. Maar de kracht daarvan kennen ze niet eens. En dan komt die heel persoonlijke oproep. Maar jij broeder, jij zuster, wil jij een mens Gods zijn? Een getuige van de Heere God? Door je doen en laten? Ik vind het zo treffend als Timotheus dat te horen krijgt. In hoofdstuk 3 vers 10 dat Paulus zegt, jij hebt mijn leer nagevolgd. Dat wil zeggen, wat ik je onderwezen heb, dat heb je in praktijk gebracht. Maar er staat ook bij mijn wijze van doen. Hij heeft niet alleen maar nagevolgd wat Paulus hem leerde, maar ook hoe Paulus zelf leefde en handelde en wandelde. Je hebt mijn bedoeling, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, mijn vervolgingen nagevolgd. Ook mijn vervolgingen. Mijn lijden. Dat heb je allemaal verdragen. In het bewustzijn dat allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus vervolgd zullen worden. Zelfs te midden van een christelijke wereld. Niet alleen ten opzichte van de ongelovigen. Hier ligt steeds de nadruk erop wat het is vervolgd te worden zelfs in een christelijke wereld. Paulus heeft het ondervonden. Alle christenen in Azië hadden hem de rug toegekeerd. Ze wilden niet meer van hem weten. Niet omdat hij verkeerde leringen bracht. Dat durfden die mensen niet eens te zeggen. Maar ze vonden dat hij overdreef. Zo hoef je toch niet christen te zijn. Ze vonden dat Paulus een beetje door zijn eigen schuld in de gevangenis zat. Zij zaten toch ook niet in de gevangenis. Je kon toch ook wel een tandje minder doen. Dan heb je ook minder last van je omgeving. Minder last ervan dat mensen je lastig vinden en in de gevangenis stoppen. Paulus wist wat het was om anders te zijn. En hij zegt tegen Timotheus, maar jij Timotheus. Heb jij ook het lef om anders te zijn? We weten uit allerlei passages waar we over Timotheus lezen, in de handelingen, in de Filippenzenbrief, in de tweede Korinthebrief, dat hij wat schuchter, wat timide van aard was. Dat was echt niet zo'n krachtpatser. Niet iemand die met gebalde vuist vanaf een podium de bliksem en donder de zaal inslingerde. Een wat schuchter iemand. Paulus heeft meermalen aanbevelingen uitgesproken naar deze broeder toe. Maar hij zegt in hoofdstuk 1 iets buitengewoon moois van hen. Hoofdstuk 1 vers 7. God heeft ons niet gegeven een geest van bangheid. Maar, en dan vul ik weer dat woord geest in en dat keer met een hoofdletter. Maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Als de Heere God zegt, zou jij verschil willen maken? Zou jij alleen willen staan? Tegenover de mensenmassa, of dat nou ongelovigen zijn, maar ook als het zelfs gelovigen zijn, althans beleiden gelovigen te zijn, christenen te zijn. Zou jij een verschil willen maken? Dan laat hij ons niet zonder hulpmiddelen. Ik kom daar direct nog wel nader op terug als dat gaat over dat hulpmiddel van de Heilige Geest. Hij laat ons niet alleen. Timotheus mag dan een timide jongen zijn, nou jonge man, maar toch nog niet zo oud. Daar wordt hier ook gezegd, niemand verachtte jouw jeugdige leeftijd. Maar in elk geval was hij iemand die mocht weten, hij heeft een geest met een hoofdletter van kracht, van liefde. Een kracht die een mens van zichzelf niet heeft. Ook krachtige persoonlijkheden niet. Dit is kracht van de geest, niet de kracht van je persoonlijkheid. Dit is liefde, niet de natuurlijke liefde, sympathie. Dit is de liefde van de Heilige Geest, de goddelijke agape. En bezonnenheid, een zelfbeheersing, een gematigdheid, die wij van nature ook niet hebben. Want we hebben allemaal naar ons karakter de neiging om naar deze of naar die kant uit te schieten. Daarom is dit zo'n geweldig geschenk. Zo'n geweldig geschenk. Er is een soort voorwaarde waar Timotheus aan wil voldoen om een mens Gods te zijn. Het is bijzonder in het Nieuwe Testament dat wij als het om de geestelijke strijd gaat een paar keer de oproep krijgen om te weerstaan en een paar keer de opdracht krijgen om te vluchten. Dat is natuurlijk erg belangrijk om dat uit elkaar te houden. In de geestelijke strijd moet je weten wanneer je moet standhouden en wanneer je moet vluchten. Wij hebben wel eens de neiging om te vluchten als we hadden moeten standhouden en stand te houden als we hadden moeten vluchten. En dat doen we dus helemaal verkeerd. Als het over standhouden gaat, dan gaat het over de duivel. Weet, er staat de duivel en zal van u vlieden. We lezen dat in Jacobus, we lezen dat in de eerste Petrusbrief. Dat is wederstaat, dat is de geestelijke strijd. Daar hebben we de wapenrusting ontvangen in Efeze 6. Daar vind je dat ook. Stand houden. Je hebt geen enkele reden om te wijken, je bent sterk genoeg. Je hebt die wapenrusting, je hebt de kracht van de Heilige Geest. Met Gods hulp kun je de duivel weerstaan. Maar als het over zondige verzoekingen gaat, dan zegt Paulus in 1 Korinthe 6, ontvlucht de afgoderij. Nee, de hoererij. En in 1 Korinthe 10, ontvlucht de afgoderij. Dan moet je vluchten. Zoals Jozef vluchtte. Toen het gevaar te groot werd, toen de verzoeking te groot werd, kon hij maar één ding doen. Dat was zijn overkleed achter te laten in de handen van de vrouw van Potifar en er vandoor te gaan. Dat is vluchten. En zo is dat hier ook. Soms moet je vluchten. We hebben het gelezen in 1 Timotheüs 6 vers 11. Maar jij, mens Gods, ontvlucht deze dingen. En jaag naar de gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Als het om de zonde ging, moest hij vluchten. Dan moest hij niet tegen zichzelf zeggen, nou, daar kan ik wel tegen. Daar ben ik sterk genoeg voor. Als je een man bent, dan moet je niet de strijdkreet gaan verdelen op de walletjes in Amsterdam. Want daar ben je niet sterk genoeg voor. Daar moet je wegblijven. Daar heb je niks te zoeken. Je moet weten waar je zwakheden liggen en je moet weten waar je sterke dingen liggen. Als het gaat om de geest van kracht, liefde en bezonnigheid, in die geest mag je stand houden. Daar waar je moet stand houden, tegen de aanvallen van de duivel. Maar als de zonde op de loer ligt, moet je vluchten. En de tweede keer is in 2 Timotheüs 2 vers 22. Ontvlucht de begeerte van de jeugd. En jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer aanroepen uit hun rein hart. Dan is het gelukkig dat je er niet alleen voor staat. Je mag dat doen samen met hen die de Heer aanroepen uit hun rein hart. Er zijn er nog veel meer in diezelfde situatie. Elke leeftijdcategorie heeft zijn eigen specifieke gevaar. Hier gaat het over wat hoort bij deze nog betrekkelijk jonge man Timotheüs. Hij krijgt de opdracht ontvlucht de begeerte van de jeugd. De specifieke gevaren die bij jouw generatie horen. Als je een mens Gods wil zijn, zegt Paulus als het ware, dan moet je weten waar de vijand is. En dan moet je in het bewustzijn dat je de geest van kracht hebt ontvangen, van liefde en bezonnenheid, niet bang zijn om die vijand tegemoet te gaan. Maar als het gaat om de zondige verzoeking, dan moet je evenzeer weten, door de kracht van diezelfde geest, dat je moet vluchten. En dat je jezelf niet moet overschatten, omdat je anders in die verzoekingen zult vallen. Wat een belangrijke boodschap. We mogen rekenen op de kracht van God, maar niet als we onszelf bewust aan verzoekingen blootstellen. Het is echt niet zo dat we tegen elkaar mogen zeggen, de Heer gaat overal met je mee. Nee, hij gaat overal met je mee op de wegen die hij zelf je wijst. Als wij eigen wegen gaan, wegen waarin wij onszelf verkeerd overschatten, zondige wegen, wanneer we onszelf bewust aan verzoekingen blootstellen, dan kun je niet op zijn tegenwoordigheid rekenen. Ja, hij laat je niet helemaal los. Maar hij kan wel toestaan dat je op je gezicht gaat. En dan is hij er ook wel weer om je op te vangen. Maar dan heb je wel een hele moeilijke en een zware les moeten ondervinden. Die je had kunnen besparen als je in zijn weg was gegaan. Er is nog iets waar een mens Gods op moet letten. Dat is een merkwaardig woord. Het woord pand. Er zijn van die uitdrukkingen die zo typerend zijn voor deze brieven. En die je nergens anders vindt. Behalve misschien in Titus. Maar verder nergens anders. Dit is ook weer zo'n typisch woord. Kijk eens met me mee in hoofdstuk 1 Timotheüs 6 weer, vers 20. 1 Timotheüs 6 vers 20. Timotheüs, bewaar het jouw toevertrouwde pand. Dat woord toevertrouwde pand, dat is één woord. Het is een pand dat iemand aan jou toevertrouwt. Dat hij bij jou in bewaring stelt. Met het verzoek of jij dat wilt bewaren totdat die persoon terugkomt. Dat doet een beetje denken aan het talent of in de ponden, in de gelijkenissen van Matteüs 25 en Lucas 19. De pond, dat lijkt een beetje op dit pand. Het is iets wat ons wordt toevertrouwd om het te bewaren. Ik zeg er nog even verder niks over. We gaan eerst even kijken naar de tweede brief, hoofdstuk 1, vers 12. Om die reden leid ik ook deze dingen, maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben overtuigd dat hij machtig is mijn aan hem toevertrouwde pand te bewaren tot die dag. Het kan zijn dat een nieuwe vertaling wat anders staat. Maar dit is meestal de beste. Hij is machtig mijn, aan hem, dat staat tussen haakjes, mijn toevertrouwde pand te bewaren tot die dag. En dan in vers 14, dat staat net als in de eerste brief 6 vers 20. Bewaar het goede, jouw toevertrouwde pand door de Heilige Geest die in ons woont. Als ik het nou goed lees, dan gaat het hier over twee panden. Er is een pand dat ik toevertrouwd heb aan de Heer, zegt Paulus. Dat is vers 12. Hij is machtig mijn pand te bewaren. Dat is een pand van mij dat ik bij hem in bewaring heb gegeven. En in vers 14 gaat het over een pand dat hij bij mij in bewaring heeft gegeven. Dat is over en weer vertrouwen hebben in elkaar. Wat is dat pand dat ik aan hem in bewaring heb gegeven? Wel, alle zorgen voor dit leven, alle dingen waarin ik zijn bescherming en bewaring en leiding nodig heb, dat heb ik allemaal bij hem gedeponeerd. Dat woord deponeren is niet zo gek. Dit woord is eigenlijk een soort deposito dat je bij een bank inlegt. Dat heb ik allemaal bij hem gedeponeerd. Er zijn ontzettend veel dingen, daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Maak je niet druk over al die dingen, zegt de Heer Jezus Mattheüs 6. Zoek eerst het koninkrijk Gods en al die andere dingen. Die kun je rustig aan hem overlaten, daar zorgt hij voor. Jij moet het koninkrijk Gods zoeken. En al die andere dingen, waarmee we zullen ons kleden, zullen we ons eten en drinken regelen. Dat mag je allemaal aan hem overlaten. Je hebt daar wel eigen verantwoordelijkheid in, maar die zorg als zodanig, die leg je bij hem neer. Hij heeft mij een taak toevertrouwd. Dat is het pand dat ik ontvangen heb. En alle andere zorgen voor het leven, kracht, bewaring, leiding, bescherming, dat heb ik allemaal bij hem gedeponeerd. Ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat hij machtig is om daar echt goed voor te zorgen. Als ik straks bij de Heer kom, dan zal hij niet zeggen van sorry, dat pand is hier in de verdrukking kwijtgeraakt. Maar ja, Paulus, je weet, ik heb op zo ontzettend veel mensen te letten hier op aarde, dus dan gaat wel eens een pandje verloren. Niks ervan. Niks ervan. Ik ben ervan overtuigd dat hij machtig is mijn pand te bewaren tot die dag. Ik mag het allemaal bij hem leggen tot die dag dat ik bij hem zal zijn en die zorg verder niet nodig is. Maar hij heeft ook iets aan mij toevertrouwd. En dat is mijn bediening. En dat is uw bediening. In die bediening zit iets gemeenschappelijks. Dat heb je in de gelijkenis van de ponden ook. Ze krijgen allemaal een pond. En ik denk dat dat betrekking heeft, dat is heel anders dan bij de gelijkenis van de talenten, maar daar gaan we nou niet over uitweiden. Maar in de gelijkenis van het pond gaat het om de rijkdom van Christus zelf. Of u nou een meer evangelistische bediening hebt, of een meer pastorale bediening, of een meer apostolische bediening, mag u zelf invullen wat dat zou kunnen zijn, of een leraarsbediening, of een profetische bediening, wat het ook is, daar zit een element in dat bij allemaal hetzelfde is. En dat is de rijkdom van Christus. De leraar diept die rijkdommen uit de schatten van Gods woord. Om de gemeente te onderwijzen en ze met die rijkdommen vertrouwd te maken. In het pastorale bediening doen we dat door mensen te helpen in hun praktische situatie. Niet alleen maar door allerlei slimme gelegenheidsoplossingen, maar door ze bij de rijkdommen van Christus te laten uitkomen. Nou, zo kun je dat met allemaal zeggen. De evangelisten willen mensen in aanraking brengen met de rijkdom van Christus. In dat opzicht is het bij ons allemaal hetzelfde. Als je mens Gods wordt, dan heb je een heel bijzondere schat en die mag jij op jouw manier met mensen delen. En die jouw manier, dat is eigenlijk Gods manier, want hij heeft voor ons allemaal een andere manier. Op een of andere wijze hebben we allemaal een pand toevertrouwd gekregen. Een bediening, een taak in het koninkrijk Gods. En ik zou u willen uitdagen of u ook weet wat uw pand is. Wat is aan u toevertrouwd? Er kunnen je kinderen zijn toevertrouwd. Er kunnen je werknemers zijn toevertrouwd. Maar heb je ook een geestelijke bediening in het koninkrijk Gods? Zijn er ook mensen geestelijk op een of andere wijze aan jou toevertrouwd? Aan wie jij de rijkdommen van Christus mag doorgeven? O Timotheus, bewaar het pand dat de Heer jou heeft toevertrouwd. Laat het niet glippen, laat het niet los. Wees als die man in de gelijkenis die aan het einde kan zeggen, Heer, uw pond heeft er 10 pond bij gewonnen. Elke keer als ik een mens tegenkom die iets meer door mijn bediening van de rijkdommen van Christus gaat zien, dan heeft mijn pond er weer 1 pond bij gewonnen. En zo is met u ook, in uw eigen specifieke bediening. Voor mij lijkt het wat makkelijker, vanaf een podium bereik je meer mensen, maar dat maakt geen verschil. Met uw bediening kunt u ook mensen bereiken, zodat uw pond vermenigvuldigd wordt. O Timotheus, bewaar het jouw toevertrouwde pand. Ik heb u gezegd, lieve mensen, en dat is het laatste belangrijke punt dat we nog moeten bezien. We hebben 2 hulpmiddelen. 2 hulpmiddelen die van grote betekenis zijn. Gods geest en Gods woord. Het is heel bijzonder in het boek Haggai in hoofdstuk 2. Dat de Heere God daardoor de profeet laat zeggen. Jullie, ik zeg het nou met mijn woorden. Jullie zijn heel veel kwijt. Door die Babylonische ballingschap is veel verloren gegaan. Die tempel is verloren gegaan. Daar is nou deze kleine bescheiden dit bouwwerk voor in de plaats gekomen. Er is zoveel kwijt. De ark is er eigenlijk niet meer, van de wolkolom horen we ook niets meer. Je zou bij de pakken neer kunnen zitten als je denkt aan alles wat we kwijt zijn. Maar, zegt de Heere dan, 2 dingen heb je nog wel. En die zijn geweldig belangrijk. Ik ben met u met mijn geest en met mijn woord. Daar heb je precies die 2 dingen. En dan zegt de Heere, zo was het ook bij de uittocht uit Egypte. En zo is het nog steeds. Door alle eeuwen heen. En zo is vandaag ook. Als mensen klagen, als christenen klagen. Ja, er is zoveel verloren gegaan. We hebben niet meer van die geweldige godsmannen als vroeger. En dan noemen ze allerlei namen uit hun jeugd. Die ze ook nog eens geïdealiseerd en geromantiseerd hebben trouwens. Maar ze hebben het dan over alles wat verloren gegaan is. En ja, vroeger waren we een christelijk land. En dat zijn we nou niet meer. En ga dan maar door op de sommen wat we allemaal niet meer hebben. Ja, daar word je lekker gelukkig van. En je maakt de andere mensen ook daar lekker gelukkig mee. In plaats van te zien wat we wel hebben. En als ik zeg wat we wel hebben, dan bedoel ik niet wat we nog wel hebben. Als een soort schamel restje waar we ons aan vastklampen omdat we niks anders hebben. Nee, want die 2 dingen die tot aan het einde van deze bedeling bij ons zullen zijn, zijn zo geweldig belangrijk. Daar draait alles om. Met andere woorden, het essentiële hebben we nog steeds precies als toen. Gods woord en Gods geest. Ik moet zeggen, je hebt daar wel specialismen in. Er zijn hele kringen waar ze steengoed zijn in het woord en weinig van de geest lijken te hebben. Je hebt ook kringen, daar zijn ze gespecialiseerd in de Heilige Geest. Maar het woord komt dan nog wel eens een keer tekort. Ik zou zo graag willen dat we in dat opzicht wat evenwichtig waren en van allebei wat hadden. Dat we het woord aandachtig bestudeerden, maar ook open stonden voor de geest en voor alles wat hij ons heeft te geven. Ik heb u uit de eerste brief al gelezen, hoofdstuk 4 vers 1. De geest nu zegt uitdrukkelijk, daar wijst Paulus al op de betekenis van de geest, ook het luisteren naar de geest. In zo'n prediking als vanavond moet je niet passief alleen maar aanhoren wat de broeder over je uitgiet. Je moet eigenlijk altijd op het puntje van je stoel zitten en zeggen tegen jezelf, wat heeft de geest voor mij vanavond hierin te zeggen? Waar hoor ik de specifieke boodschap van de Heilige Geest voor mij, voor mijn leven, heel specifiek, in mijn omstandigheden? Dat doet Gods woord. Door de Heilige Geest. Dat woord is zo rijk en die geest is zo krachtig dat hij elk mens in zijn eigen omstandigheden aanspreekt. Daarom moeten we leren luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Niet in de laatste plaats in de prediking. Ik heb u ook al verteld van 2 Timotheus 1 vers 7. Die geest van kracht, liefde en bezonnenheid. En ik heb u ook gelezen in vers 14. Bewaar het goede jouw toevertrouwde pand door de Heilige Geest die in ons woont. Weet u, ik kom zoveel mensen tegen die al moeite genoeg vinden om te weten wat hun bediening is. En als ze weten wat hun bediening is, dan weten ze eigenlijk nauwelijks meer dan hun eigen natuurlijke talenten waarmee ze die bediening moeten uitvoeren. Een beetje bijbelkennis en welsprekendheid als het een leraar is, een beetje psychotherapeutisch inzicht is als het een pastor is, noem het maar op. En ze vergeten dat wij een geweldige bovennatuurlijke krachtbron hebben om dat ons toevertrouwde pand te bewaren. Paulus zegt dat mag je doen door de Heilige Geest die in je woont. Leer in de kracht van die geest te leven. Leer je daarvoor bewust open te stellen. Bid daarom heel bewust. Zoals ik bijna nooit vergeet om de preekstoel op te gaan en vaak al veel eerder om te bidden om de vervulling met de Heilige Geest. In het bewustzijn dat, ook al moet ik bijna elke avond preken, ik niet kan steunen op de zegen van gisteravond en eergisteravond. Het moet vanavond weer gebeuren door de kracht van Gods Geest. En daar moet je je heel bewust voor openstellen. Paulus zegt, je hebt een pand te bewaren. Dat is moeilijk, dat is een zware job. Maar je hebt de Heilige Geest ontvangen waardoor je dat kan doen. Jij hoeft het niet te doen. Het is door de kracht van Gods Geest. En tenslotte hebben wij het woord van God. We hebben daar ook al op verschillende wijze aan gedacht. Ik heb al gelezen die prachtige verzen, 3 vers 16 en 17. Alle schrift is door God ingegeven. Een heel beroemde tekst over de inspiratie. En dat is prachtig, waarbij we wel eens vergeten wat de praktische betekenis van dat vers is. Wat Paulus hier wil zeggen is, die geïnspireerde schrift is zo nuttig. Je kan er mensen mee onderwijzen, je kan er dwalingen mee weerleggen, je kan er mensen mee verbeteren. In de gerechtigheid onderwijzen, opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust. Je hoort zoveel mensen klaar, ja, we zijn nog lang niet volmaakt en zo. En soms klinkt dat bijna als een excuus voor alle verkeerde dingen die ze nog doen. En vooral als ze dan terechtkomen in de gedachte van, ach, je blijft maar een arme zondaar tot je dood. Ja, dan heb je ook alle puf verloren om te leven zoals God het heeft bedoeld. En heb je er al bij neergelegd dat het toch niks wordt. Dat zijn mensen die en de kracht van Gods geest uit het oog hebben verloren, maar ook de kracht van Gods woord. Gods woord dat ons verbetert, opvoedt, onderwijst in de gerechtigheid, opdat die mens Gods volkomen is. Dat betekent niet meer dat we de zondige natuur niet meer hebben. Maar dat we steeds meer gaan beantwoorden aan het doel dat de Heere God met ons gesteld heeft. En we voor alle goed werk ten volle toegerust zijn. Ik heb het u gezegd, Gods woord en geest. Wat hebben we meer nodig? Het is het gezonde woord, hebben we al gezien. Altijd brengen we mensen terug bij het gezonde woord. Of ze nou vrijzinnig zijn of orthodox. Ik heb vaak ontdekt dat, en dat geldt voor ons allemaal hoor, wat voor richting u komt. Het geldt voor de mijne en het geldt voor de uwe. We hebben allemaal de neiging dat bepaalde leerlingen een eigen leven gaan leiden. En dat we ze van elkaar naapen en nazeggen. Dat we ze klakkeloos van elkaar overnemen, zonder te doen wat de Bereërs deden, die elke dag onderzochten of deze dingen al zo zijn of niet. Dat moeten wij ook doen. Dat moet u doen met wat ik u vanavond zeg. Dat moeten we doen met alle onze favoriete en geliefkoosde leerlingen, die we overgenomen hebben van anderen, die we eindeloos herhalen zonder ooit te toetsen. Ik zou u daarvoor beroemde of beruchte voorbeelden kunnen noemen, maar dan zou je misschien iemand op zijn tenen trappen, die dat nog niet beseft heeft. Maar dat geldt voor zoveel dingen. Altijd moeten we daarom terug naar het gezonde woord. En dan wrijf je, tenminste is mij vele malen overkomen, dan wrijf je je ogen uit en dan zeg je, maar dat is helemaal niet wat de schrift leert. Laat ik nog eens beter lezen. Ziet u het belang? Tot het laatste, zolang de Heer Jezus ons op aarde laat, hebben we de kracht van de geest nodig om onze bediening te verrichten. Maar ook om steeds weer terug te gaan naar het gezonde woord. Om te lezen wat er echt staat. En onze eigen gedachten en opvattingen voortdurend te onderwerpen aan dat woord. En zeker als het om leerlingen gaat die in jouw gemeenschap of denominatie opgeld doen en daar allerlei alom geëerd en geprezen worden. Dan is dat verschrikkelijk moeilijk om anders te zijn. En te zeggen, maar ik heb het nagelezen, maar het staat anders in de Bijbel. Dat is het gezonde woord. Het gezonde woord maakt je gezond. En alle ongezonde scheeftrekkingen van de leer die ook bij ons kunnen voorkomen en ook voorkomen, die worden allemaal rechtgetrokken. Dit is de sleutel, dit is het geheim van de mens Gods. Die mens Gods heeft een geweldige drijfkracht. Hij heeft een enorm verlangen om de Heer te dienen, wat het ook kost te mogen. En hij vindt het niet erg om alleen te staan, of zij vindt het niet erg om alleen te staan. Want ze beschikt over deze twee geweldige wapenen. Gods geest, Gods woord. Zou u zo'n mens Gods willen zijn? Meld u vanavond aan, niet bij de balie, maar in uw eigen persoonlijke gebed aan de Heere God. En zeg: Heere God, in alle zwakheid, hier ben ik. Maak van mij zo'n mens Gods in deze eindtijd. Dankzij uw woord en dankzij uw geest. Tot eer van God en tot zegen van elk mens met wie u in aanraking komt. Amen.